Nog een mededeling, gemeente, en dat is dat aanstaande zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee W. van Bentum van Genemuiden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen, gemeente, uit de berijming van de 10 geboden, het eerste, het tweede en het negende vers. De 10 geboden des Heren, het eerste, het tweede en het negende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En het tweede en ook het negende vers van de 10 geboden. Wij lezen nu de wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 147, het laatste, dat is het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen zo, wou hij met geen volken handelen. Daarna willen we lezen uit het woord van de Heere. En de schriftlezing is uit het boek van de psalmen, daarvan psalm 81. We noemen nu psalm 81 na de wet des Heeren en na het zingen van psalm 147, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 81. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm van Asaf. Zingt vrolijk Gode onze sterkte, juicht tot de God van Jacob. Heft een psalm op, geeft de trommel, de lieflijke harp met de luit. Blaas de bazuin in de nieuwe maan ter bestemder tijd op de feestdag. Want dit is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef, als hij uitgetogen was tegen Egypteland, alwaar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. Ik heb zijn schouder van de last ontrokken, zijn handen zijn van de potten ontslagen. In de benauwdheid riept gij, en ik hielp u uit. Ik antwoordde u uit de schuilplaats des donders. Ik beproefde u aan de wateren van Meriba. Sela. Mijn volk, zeide ik, hoor toe. En ik zal onder u betuigen, Israël, of gij naar mij hoorde. Er zal onder u geen uitlands god wezen, en gij zult u voor geen vreemde god nederbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open, en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord, en Israël heeft mijner niet gewild. Dies heb ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandelden in hun raadslagen. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. In kort zou ik hun vijanden gedempt hebben en mijn hand gewend hebben tegen hun wederpartijders. Die de Heere haten, zouden zich hem geveinsdelijk onderworpen hebben, maar hun liedertijd zou eeuwig geweest zijn. En hij zou het gespijst hebben met het vette der tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotstenen. Tot zover deze psalm, die vanmorgen voor een deel onze aandacht zal vragen. Want wij hopen vanmorgen voor de tweede keer na te denken over het eerste gebod vanuit de Heidelberger Catechismus. En de tekst voor de prediking is dan uit het 10e en het 11e vers van deze psalm. Psalm 81, de versen 10 en 11. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Er zal onder u geen uitlands god wezen. En gij zult u voor geen vreemde god nederbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En wij willen lezen wat onze Heidelberger Catechismus daarover zegt. In zondag 34, de vragen en antwoorden 94 en 95. Dat is dus zondag 34, de vragen en antwoorden 94 en 95. De vraag wordt gesteld: wat gebiedt God in het eerste gebod? En dan luidt het antwoord: dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover onze catechismus. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, koning der eeuwen, Voor uw aangezicht buigen wij ons neer in dit ogenblik, op deze eerste zondag van het jaar 1993. Wij zeggen uw naam dank dat het mogelijk is dat wij op deze zondag samenkomen in uw huis. Dat wij voor de eerste maal op de zondag in dit jaar onze wekelijkse eredienst mogen hebben. Dat u ons de gezondheid en de kracht gaf om hier te zijn. En dat u ons samenbrengt om ons door uw woord en door de oude belijdenis te laten onderwijzen. Heren, daarin blijkt dat uw trouw ook deze morgen nieuw was. Dat u ons omringt met vele zegeningen. Want de gezondheid is een zegen van u. De kracht die we ontvangen is een zegen van u. En zelfs als er moeite zijn en onze gezondheid niet zo is zoals we graag zouden wensen. Of onze krachten niet zo zijn zoals we graag zouden willen. Dan is het toch een zegen van u dat we zijn wie we zijn. Het is ook een zegen dat we samen mogen zijn. Dat u ons de gelegenheid geeft om onze harten voor u de Heere uit te storten. En om u aan te roepen in het gebed. Om onze harten uit te zingen met onze vragen. Met woorden van verootmoediging. Maar ook wat woorden van lofzang. Opdat we zouden luisteren naar uw woord. Ook dat is een zegen. En wanneer we dat woord mogen overdenken vanmorgen vanuit het woord van u en vanuit onze oude Heidelberger catechismus, dan houdt dat woord ons voor wie gij zijt. Dat gij de ene ware God zijt, die alleen gediend wil worden. Met heel het hart, met heel het verstand, met al ons vermogen. Heere, wil de boodschap die daarin ligt aan ons allen zegenen. En geven dat wij mogen verstaan hoe dringend nodig het is op de woorden van uw wet te letten. Acht te geven op uw heilige getuigenis en ook op de aansporingen die daarin liggen. Want u te dienen, u alleen te dienen, dat is het grootste goed, het ene nodige in dit leven. En dan weet u, Heere, hoe wij tegenover uw geboden staan. Uw gebod laat ons zien wat er bij ons aan mankeert. Laat onze zonde zien. Want uw geboden tonen ons aan hoe het zou moeten zijn. Hoe u het eist van ons. En laat daarin ook zien hoe groot het tekort is. Want wij beantwoorden niet aan uw geboden. En daarom is er vanmorgen alle reden om uw aangezicht te zoeken en onze zonde te belijden in het licht van uw heilige wet. Ook in het licht van dit eerste gebod. Heren, er kunnen zoveel andere dingen in ons leven zijn die de hoogste plaats innemen. Zoveel afgoden. O God, vergeef de zonde van de afgoderij die er in ons aller leven is. En wil u genade geven en een heilige beslistheid om de afgoden vaarwel te zeggen, uit te drijven uit ons leven. Wil u dan heel in het bijzonder denken aan hen die onbekeerd zijn, die u niet kennen door het ware geloof en in de weg van de ware bekering. Wil u, Heere, hen te sterk worden en geven dat zij als zondaren hun zonde tegen uw geboden mogen belijden. Net als die tollenaar van wie we lezen in de gelijkenis, die het zei, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Denk ook aan hen, Heren, die u kennen mogen, uw kinderen. Ook zij moeten in het licht van uw wet zeggen dat er zoveel tekort is, zoveel schuld is. Want ook in het leven van hen die u oprecht mogen dienen, is er toch nog zoveel van de zonde over. Heren, wil u geven dat uw kinderen daaronder verootmoedigd worden. Maar ook dat het verlangen in hun hart mag worden vernieuwd en verlevendigd. Om u, de Heere, te dienen, te kennen, te vrezen. Ons aan u te onderwerpen en u van harte lief te hebben. Want dat is de wet, de eis van de wet. Maar het is ook dat wat u door genade in hun hart geeft. Dat verlangen om nu zo te leven zoals uw wet het zegt. Dat verlangen wat in dit leven nooit volkomen is. Altijd bevlekt is door de zonde. Maar wat er toch zijn mag. Heere, wil vanmorgen onder de bediening van uw woord dan ook dat verlangen vernieuwen en geven dat dat dienen en vrezen van u het hoogste goed in het leven van uw kinderen mag zijn. We willen vanmorgen ook elkaar aan u opdragen met al onze vragen en noden, met onze moeite, met onze rouw. En we denken vanmorgen heel in het bijzonder aan de familie van Wezel, die vanmorgen als rouwdragende familie in ons midden is. Heren, wat is het goed om in deze dagen ook samen te zijn en bij elkaar te zijn in onze verslagenheid, in ons verdriet. En waar zouden we beter kunnen zijn dan in uw huis, om daar ook in onze gebeden het verdriet voor u neer te leggen en u te vragen om kracht en om sterkte in deze moeilijke dagen, om troost en om hulp. We dragen zuster van Wezel aan u op, die de eenzaamheid van het weduwe zijn op zich voelt afkomen. We willen van u smeken of u wilt denken aan de kinderen en ook aan de kleinkinderen. Heren, het is allemaal zo plotseling gekomen. En de vragen en de waaroms die misschien er in het begin al waren, kunnen soms na dagen of na weken weer zo boven komen. Heren, wil u heel de familie vertroosten en de kracht en de nabijheid van u schenken die ze nodig hebben. En als vanmorgen in deze dienst waarin zij samen zijn in hun verdriet, heel eenvoudig het woord van uw gebod van de Heidelberger Catechismus bediend zal worden, ligt daar ook een boodschap in voor hen. Heere, geef dat die boodschap gehoord mag worden, maar ook dat die boodschap zijn kracht mag doen. Dat alleen bij u alle hulp te vinden is. Gij hebt het gezegd, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dan mogen we in alle vragen van het hart voor u, de ene ware God, alle dingen neerleggen. Stort voor mij uit, zegt u ook in het eerste gebod, uw ganse hart. En geef, Heere, dat in deze weg van beproeving, zuster van Wezel, met de kinderen en de kleinkinderen, ook voor u, de ene ware God, ze alles mogen neerleggen en ootmoedig voor u mogen buigen en zich aan u mogen onderwerpen. Want de psalmdichter zegt het, dat de onderwerping aan u rust geeft. Rust ook in dagen van rouw. Heere, ontferm u over hen allen. Zegen hen en ons in deze dienst. Wees met allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Denk aan zieken, aan mensen die eenzaam zijn, aan ouderen die misschien niet zozeer ziek zijn, maar toch de krachten minder voelen worden. Wil u allen voor uw rekening nemen. Denk ook aan degene die met een verborgen kruis of met verborgen moeite worstelen. Heere, wees hen nabij. Wil zo denken aan geheel de gemeente, aan allen die op dit ogenblik met ons verbonden zijn. Zie op ons neer in uw genade en ontferm u over ons allen. Heren, wij vragen dat niet, omdat er bij ons verdiensten zouden zijn waarop wij ons zouden kunnen beroemen, of redenen zouden zijn waarom wij u kunnen dwingen. Wij zijn zondige mensen En wij kunnen alleen maar buigen als rechtelozen. Geef dat dat ook de gestalte van ons hart mag zijn. En dat we zo mogen luisteren en zo het woord mogen uitdragen. In ootmoedige verwachting van u de Heere alleen. Heere, we smeken het uit genade om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 81, de versen 10, 11 en 12. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit het 10e vers van Psalm 68. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, het 10e vers. Geliefde gemeente, vanmorgen is aan de orde het gebod wat zegt dat God alleen gediend wil worden. En die nadruk dat God alleen gediend wil worden, dat gaat dwars tegen de heersende mode in. Zeker in onze tijd is het zo dat wanneer je zegt alleen de God van de Bijbel is de ware God, En de naam van de Heere Jezus Christus is de enige naam waardoor wij moeten zalig worden. Ja, dan hoor je heel wat tegensputteren. En dat niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. We mogen niet zo exclusief denken, niet zo fundamentalistisch. Want die Mohammedanen, zouden die het dan helemaal bij het verkeerde eind hebben? En een boeddhist en een hindoe en een atheïst. Ach, het is toch eigenlijk zo dat wat je godsdienstig denkt en hoe je godsdienstig voelt, dat is een zaak van het geweten. Daarin moet je iedereen vrijlaten. En niet zo exclusief. Niet zo fundamentalistisch. Niet zo onverdraagzaam zeggen, God alleen is God. En daar is één naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden. Is het niet zo dat al die verschillende namen van goden, Allah voor de islamieten, hoe die andere goden ook heten, dat het eigenlijk allemaal andere namen zijn voor één God? En zijn er niet vele wegen die naar de hemel leiden? Gemeente, wanneer we de Bijbel open doen en onze belijdenis na willen spreken vanmorgen, dan staat tegenover deze heersende mening heel nadrukkelijk het getuigenis van het eeuwige woord van God dat zegt nee. Er is één God. En die ene God wil de hoogste plaats hebben in het leven van mensen. Hij wil alleen gediend worden. Ik ben de Heere, zegt hij zelf. Dat is mijn naam. En ik zal mijn eer aan geen ander geven. En zo willen we vanmorgen met de hulp van die ene ware God nadenken over het eerste gebod. En thema voor de prediking is het gebod om God alleen te dienen. En dan zijn er drie dingen die onze aandacht in het bijzonder vragen. Allereerst betekent dat we hem recht moeten leren kennen. In de tweede plaats dat we hem ootmoedig moeten leren vrezen. En in de derde plaats dat we hem van harte moeten liefhebben. Het gebod om God alleen te dienen, dat betekent hem recht leren kennen. Ten tweede hem ootmoedig te vrezen. En ten derde hem van harte lief te hebben. Zoals de meesten van u weten zijn we de vorige week zondag begonnen met de behandeling van het eerste gebod van de zogenaamde 10 geboden van de wet des Heren. En we hebben vanuit de Bijbel en vanuit ons oude leerboek, de Heidelberger Catechismus, de vorige week vooral stilgestaan bij het negatieve van dat gebod. Daar bedoel ik dit mee, dat er in elk gebod van de Heere een negatieve kant zit, iets wordt verboden. En een positieve kant zit, iets wordt geboden. De vorige keer is dat negatieve aan de orde geweest. Er werd verboden om afgoden te hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En we hebben gezien wat voor afgoden er zo al geweest zijn. En wat voor afgoden er nog kunnen zijn. Maar wanneer we in dit gebod dat negatieve hebben benadrukt, geen afgoden, dan staat daar in het gebod wel het een en ander tegenover. En dat is het positieve, als ik het zo noemen mag. Dat wil zeggen, in plaats van de afgoden dienen we de ene ware God lief te hebben, te eren en te vrezen. Met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met alles wat in ons is. En dat vraagt vanmorgen onze aandacht. De Heere vraagt dat. Dat staat, denk ik, duidelijk in het eerste gebod te lezen. Is er de stilzwijgende veronderstelling van misschien als de Heere zegt, ik ben de Heere, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar nog duidelijker wordt dat wanneer we de woorden van Gods knecht Mozes daarbij betrekken in Deuteronomium 6. Dan heeft Mozes de wet van de 10 geboden herhaald, omdat hij, voordat hij afscheid neemt, nu het volk bij het beloofde land gekomen is, nog eenmaal al die wetten in wil scherpen in het hoofd en in het hart van de Israëlieten. En dan zegt Mozes, als hij die 10 geboden herhaald heeft, hoor Israël, hoor, de Heere onze God is een enig Heere. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. Dat is eigenlijk de som, de samenvatting van alles wat de geboden, die wij de 10 geboden noemen, willen zeggen. En vandaar dat er alle reden is om op dat aspect van die 10 geboden wat dieper in te gaan. En wat betekent dat dan? Geen afgoden, maar de Heere alleen als God te hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wel, onze catechismus legt dat met verschillende woorden uit. We lezen in antwoord 94 dat dat betekent dat we de enige ware God recht moeten leren kennen. Dus het hebben van de ene ware God betekent allereerst hem leren kennen, recht leren kennen. En dat wil zeggen dat om God te leren kennen en om bij het eerste gebod te leven, dienen we bij het woord te leven. Want we kunnen God nergens anders recht uit leren kennen dan uit zijn eigen getuigenis, dan uit de Bijbel, het woord wat hij gegeven heeft. Mensen kunnen buiten de Bijbel om wel allerlei ideeën hebben over God. Zelfs met de Bijbel in de hand kunnen wij mensen allerlei beelden van God gaan ontwerpen. Maar het woord van de Heere houdt het ons nadrukkelijk voor. Wij moeten, als we bij het gebod van de Heere willen leven, God recht leren kennen. Dat wil zeggen, hem leren kennen zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat wil zeggen, wij moeten ons door het woord van de Heere laten gezeggen. En van A tot Z in ons denken over God, leerling zijn van het woord. Ja, dat is iets wat de mens, ons mensen, misschien niet altijd zo zint. Wij mensen willen niet zo graag leren. Want leren betekent toch altijd dat er iemand boven je staat. Dat er iemand is die het voor het zeggen heeft. God heeft het voor het zeggen. En wij moeten de plaats van leerling innemen. Ons laten gezeggen. Dat betekent dat we vernederd worden. Al in het eerste begin van het onderwijs over het eerste gebod. U hebt het niet voor het zeggen. Ik heb het niet voor het zeggen. God heeft het voor het zeggen. En wij ontwerpen onze godsbeelden niet en onze gedachten over God niet, want die hebben geen enkele waarde. Wij moeten ons door de Heere zelf laten gezeggen, willen wij hem recht leren kennen. En dat betekent dat we de Bijbel mogen onderzoeken, dat we de Bijbel trouw mogen lezen, dat we in het huis van de Heere mogen komen op de zondagen en in bijzondere diensten, opdat God door zijn woord en door de prediking van dat woord ons zou zeggen wie hij is en wie hij zijn wil. En vandaar u begrijpt het dat het zo geweldig belangrijk is dat wij bij het woord leven. En dat wij de onderlinge bijeenkomsten, zoals de Bijbel de kerkdiensten noemt, niet zouden nalaten. Want daar spreekt God. Daar wil de Heere laten zien en laten weten wie hij is in zijn majesteit en in zijn grootheid, in zijn recht, in zijn heiligheid, in zijn genade en in zijn barmhartigheid. En daarom, als u God wilt leren kennen, laat de Bijbel niet gesloten. En laat de diensten waarin het God behaagt om te spreken niet na. Recht leren kennen. Dat zijn de middelen die God daarvoor heeft ingezet. Hoe leven we bij die middelen? Hoe leven we onder het woord en bij het woord? Dat is dan toch wel de vraag, niet? Die het eerste gebod aan u en aan mij stelt. Onderzoeken we het woord ook? Of lezen we het aan tafel? Of aan het einde van de dag? Goed op zich? Maar zonder de woorden echt tot ons te laten doordringen? Luisteren we beleefd? En misschien ook nog wel tot op zekere hoogte instemmend wanneer de prediking klinkt, zondag aan zondag. Maar verder laat het eigenlijk niet het flauwste spoor na in ons leven. Is het zo? Ja, dan staan we meteen al schuldig aan het eerste gebod. Want het eerste gebod zegt: zo lief als u de zaligheid van uw ziel is, moet ge God leren kennen. En dat betekent dat ge de middelen die God geeft om zich te laten kennen, dus het woord en de prediking, dat ge die biddend, smekend, pleitend mag gebruiken. Opdat het woord van de Heere sporen gaat trekken in uw leven. Opdat het doordringt in uw hart en door de werking van de geest in uw leven gaat werken. Want om zalig te worden, gemeente, is het nodig om die ene ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft te leren kennen. En als u werkelijk onder het woord, bij het lezen van het woord, of bij het lezen van een stukje uit een dagboek, of bij het luisteren naar de prediking van het woord, in het hart gegrepen wordt, dan kan het zo heel verschillend zijn wat er gebeurt. En de omstandigheden kunnen zo heel verschillend zijn. Maar één ding is duidelijk: waar God begint te werken onder de middelen van de genade, daar krijgt u er oog voor dat de Bijbel maar niet een boek is en dat die dominee maar niet wat woorden zegt, maar daar ontmoet u God in het gewaad van zijn woord. Daar spreekt de Heere zelf en daar gaat van dat spreken van God ook kracht uit. Daar krijgt u ontzag voor de Heere. Want hij spreekt als de goddelijke majesteit. Als de God die het in ons leven in alle opzichten voor het zeggen heeft. Daar krijgt u eerbied. Daar gaat u ontdekken: deze God is de grote, heilige, majesteitelijke God. En voor deze God sta ik in de schuld. Ik ben een arme zondaar. En zo worden we bedelaars aan de troon van Gods genade. En gaan we luisteren om deze God die we in zijn woord ontmoeten steeds meer recht te leren kennen. Dan krijgen we een honger naar het woord. Nee, niet slechts gewoon zomaar om iedere zondag in de kerk te zijn. Dat is op zich goed. Maar dan komt er een honger ook buiten de kerkdiensten om. Dan ga je zoeken. Dan ga je lezen. Zelfs mensen die misschien niet zo makkelijk lezen. Ze gaan grijpen naar het woord. Want er komt een honger om de Heer recht te mogen kennen. Recht te mogen kennen. Laat me ook nog even iets van dat woord zeggen. Waar het ons te doen is om echte, waarachtige, bijbelse godskennis. Is er ook altijd wat nadruk op een woordje zoals dat woordje recht. Want niet iedere godskennis en niet elk onderwijs over de Bijbel is het echte, het ware. Er is zoveel. Ik denk wel eens in onze dagen zoveel dat als God zelf zijn woord niet zegende en jezelf onderwijs geeft, dan zou je bij het luisteren naar al die stemmen, zou je het spoor bijster raken. En vooral dan ook nog luisteren naar al de gedachten en de stemmen in je eigen hart, want die zijn er natuurlijk ook. Dan zou je het helemaal niet meer weten. Maar juist onder die omstandigheden, nu er zoveel stemmen zijn, en de een zegt dit en de ander zegt dat. En nu je hart, zoals de Bijbel dat zegt, een bedriegelijk hart is, daar kun je niet op vertrouwen. Is het zo nodig? Het eerste gebod zegt het ons om bidden te vragen, Heere, onderwijs u me, leer me uw weg en wil u me leiden op uw paden, geef dat ik u recht mag kennen. En waar het ons echt om God te doen is, daar zijn we niet tevreden met wat goedkope verhaaltjes over de Bijbel. Of met wat goedkope uitdrukkingen die een aureool van godsdienstigheid hebben. Maar dan gaat het ons om de echte, ware, solide kennis van het woord van de Heere, van de sprekende God, van de ene naam die onder de hemel gegeven is. Mensen die echt honger hebben naar het woord, hebben honger naar het zuivere woord. Naar het woord zoals God het gegeven heeft. En ze weten het tot in het diepst van hun ziel. Als het niet is naar dat woord, dan zal het geen dageraad hebben. God recht leren kennen. Dat wordt dan inderdaad het verlangen van ons hart. De Heere gebiedt het ook. Maar dat recht leren kennen, die honger naar kennis, die brengt heel wat met zich mee. Ik heb dat genoemd het ootmoedig vrezen van de Heere. Want onze catechismus gaat bij de uitleg van dat eerste gebod nog een paar stappen verder. Ze zegt recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Ja, dat betekent, die God die zich in de Bijbel openbaart, is de God die alles voor het zeggen heeft. Niet alleen in die zin dat hij de sprekende God is en wij leerling moeten zijn, luisteren mogen. Maar hij is ook de koning die alle dingen bestuurt. En hij is de enige. De heidenen hadden allerlei afgoden, u weet dat. Die hadden een God voor de vrede en een God voor de oorlog. Ze hadden een God van het leven en een God van de dood. Een God van positieve dingen en een God van negatieve dingen. Nou, heel veel christenmensen die zich zo noemen, hebben vandaag ook meer dan één God. Die zeggen wel, het goede komt van God en het kwaad komt van de duivel. En daar troosten ze zich mee. Maar het is afgoderij. Hoe waar het misschien voor sommigen op het eerste gehoor ook klinkt. Want de God van de Bijbel is de God die alle dingen bestuurt. En dan zeg ik niet dat er geen kwaad van de duivel komt, dat komt er zeker. Maar ook het kwade. Ook de macht van de Satan. Ook de ellende. Ook de tranen. Zijn in de handen van God. God is een God die alle dingen in zijn hand heeft. En er gebeurt niets zonder zijn wil. Nee, dat betekent niet dat God de zonde echt wil. Dat betekent ook niet dat God het kwade zoekt voor mensen. Maar het betekent wel dat alle dingen in zijn hand liggen. En dat wanneer er slagen komen in het leven en wanneer er verdriet komt in het leven, dat dat niet buiten de wil van de Heere omgaat. Job, de grote leider uit het Oude Testament, heeft dat heel helder gezien. Door het geloof gezien. Toen alles hem ontnomen werd, en u weet wat hem ontnomen werd. Hij was een rijk man en al zijn rijkdommen werden hem op één dag ontnomen. Hij had 10 kinderen, al zijn 10 kinderen stierven op één dag. Niets hield hij meer over. Bovendien een kwaadaardige huidziekte. Een soort melaatsheid kwam over zijn lichaam. En hij zat op een ashoop. En wat zei Job? De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. Job schreef al dat leed niet direct toe aan de duivel. Al laat het boek van Job zien dat de vorst der duisternis er wel tussen zat. Maar hij ziet alles vanuit God. De Heere gaf het me vroeger. Toen ik jong was. En nu neemt de Heere het af. Hij is recht in al zijn weg en werk. Ja, zegt u, maar dat is moeilijk om dat te zeggen. Inderdaad, dat is voor ons mensen ook niet te vatten. En hier liggen grote vragen die telkens weer boven komen in ons menselijke hart. Laten we het niet vergeten. Dat om zo voor God te buigen, als verdriet en rouw, als moeite en zorgen komen, dat kan je niet uit eigen kracht. Vroeger, onze oude dominee zei het wel eens, ach, zei hij dan zo, dan zitten ze bij een ziekbed mensen en dan zeggen ze, man, geef het maar over. Wij geven niks over. We geven het alleen over als de Heere ons daarvoor genade geeft. En zo is het, gemeente. Om alle dingen over te geven aan een almachtig God die alle dingen leidt. Om te zeggen de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Daar hebt u genade voor nodig. Genade om te buigen, genade om niet in opstand te komen en om niet in de waaroms en in de verbittering te eindigen. Zullen we dat nooit vergeten, als er soms moeite en verdriet in ons leven komt, als er zoals voor u, familie, die hier vanmorgen bent, soms grote vragen en een diep verdriet komt, zo plotseling, zo onbegrijpelijk, soms zo onwerkelijk, dat we de God, de enige ware God, die alle dingen bestuurt, wiens doen en wiens daden wij vaak niet begrijpen, mogen vragen om genade en kracht om te buigen. Hem alle dingen met lijdzaamheid en ootmoedigheid, zegt de catechismus, aan hem onderwerpen. Want vergeet het niet, alleen wanneer wij ons aan hem leren onderwerpen in het leven. En dat kan veel strijd geven. Een strijd die ook in het leven van Gods kinderen er telkens weer opnieuw kan zijn. Alleen wanneer we ons aan hem leren onderwerpen, dan komt er echt rust in het leven. Psalm 94 zegt het zo aangrijpend. De onderwerping, die geeft rust. En zolang als Job in zijn geweldig moeilijke omstandigheden, in zijn diepe nood, het aan de Heere mocht overgeven en onderworpen mocht zijn aan hem, had Job toch innerlijke rust en een vrede waar je alleen maar jaloers op kunt zijn. Wel zo zegt het eerste gebod. God die alle dingen bestuurt, ook het kwade, ook de ellende, ook de dingen die wij niet begrijpen kunnen, ook de kronkels en de krommingen op onze levensweg. Deze ene God, die doet wat hem behaagt en die van zijn daden geen verantwoording aflegt, die God wil een God zijn, gebeden om kracht, om te buigen, om ons aan hem in alle dingen te onderwerpen. En als je aan hem onderwerpen mag, weet je wat je dan onder meer gaat zien? Dan ga je een aantal dingen heel scherp zien. Dan ga je heel scherp zien dat wat de Heere doet, dat dat soms wel onbegrijpelijk is, maar dat dat nooit onrechtvaardig is. God doet alles strikt rechtvaardig. En je ziet dat wanneer er leed en ellende komt, dat is niet omdat God onrecht doet, maar omdat wij mensen gezondigd hebben. De Heere had het aan het begin van deze wereldgeschiedenis al gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Het loon op de zonde is al die ellende die de mens over zichzelf gebracht heeft. En als we dan nog leven mogen, als u en ik vanmorgen de kracht en de gezondheid ontvangen om in het huis van de Heere te zijn, dan is dat enkel goedheid van de Heere. Dan ga je ontdekken dat door de slagen heen de Heere nog zoveel gegeven heeft en zoveel gelaten heeft. Dat de Heere toch goed is en toch recht is in al zijn weg en in al zijn werk. Jazeker, daar moeten je ogen voor geopend worden. Maar bidden we daarom. Heere, open mijn ogen voor het feit dat wat er aan ellende is, dat dat van ons is. En dat u recht bent en goed bent. Bidden we om bewaard te worden voor opstand. Als er soms moeite in ons leven zijn die we niet aankunnen. En wegen in ons leven zijn die we niet zoeken en die we niet willen. Bidden we de ene ware God, Heere, bewaar me voor opstand. Zoals iemand die ik goed ken en die een zware weg te gaan heeft. Het wel eens zegt, zo heel simpel. Heb je het niet moeilijk? Het is toch wel heel erg wat je allemaal mee moet maken, niet? Jazeker. Maar ik bid de Heere, iedere morgen, Heere, bewaar me voor opstand. En maak me eens willens, leer me buigen in ootmoed voor u. Met lijdzaamheid en ootmoed hem onderwerpen. En dan is er ook nog dit. Wanneer we helder gaan zien in de onderwerping. Dat het zo is dat God goed is en dat wij zelf allerlei ellende over ons brengen. En deze wereld onbewoonbaar maken door oorlog en geweld. En door allerlei andere dingen die niet recht zijn in het oog van een heilig God. Dan mag je ook wel eens gaan ontdekken. En God gebruikt nu zelf, die ene ware God, gebruikt nu zelf alle dingen ten goede voor degene die hem vrezen. Paulus zegt in Romeinen 8, weet je het niet? Dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. Dus degene die de enige ware God echt vrezen, liefhebben, dienen en eren. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook al zien Gods kinderen dat lang niet altijd. Maar dan moet zelfs het verdriet en de rouw, zelfs de ziekte, zelf dingen die dwars tegen ons begeren en verlangen ingaan, kunnen medewerken ten goede. Dan kan het zijn dat een heel ernstig ongeval of een ziekte door de Heere gebruikt wordt tot iemands bekering. Of tot de bekering van kinderen. Of tot bekering van kleinkinderen. Dan kan het gebeuren dat de Heere in de roepstemmen die komen in het leven toch nog iets goeds legt. Het hoogste goed legt. Zijn genade legt. En dat onbegrijpelijke, dat voor ons vaak niet na te speuren, dat is het wat onze catechismus vanuit het eerste gebod hier op ons hart wil binden. Ik ben de Heer. En dan komt de catechismus uiteindelijk aan het laatste. U begrijpt het, we stippen maar enkele dingen aan, zonder helemaal volledig te kunnen zijn. En het laatste is het diepste. Het is kennen. Het is hem vrezen in ootmoed. Maar het diepste van het gebod is hem van harte lief te hebben. Daar mondt alles op uit. Hem van ganser harte lief hebben. U weet dat misschien. Dat nu precies is waar de geboden van de Heere het telkens en telkens opnieuw op doelen. Die geboden van de Heere wijzen erop dat we God boven alles moeten liefhebben. Er staat heel duidelijk in Romeinen 13 dat de liefde de vervulling is van de wet. Dat wil zeggen, alleen vanuit de liefde is het mogelijk om de wet te vervullen. En wat voor liefde vraagt de Heere dan? Wel volmaakte liefde. Een volkomen liefde. In de woorden die ik aanhaalde van Mozes aan het begin van de preek: gij zult de Heere uw God lief hebben met al uw kracht en met al uw vermogen en met heel uw hart. Daarin vraagt de Heere niet wat aandacht voor hem. Daarin vraagt de Heere ook niet God wat lief te hebben en de wereld ook wat lief te hebben. God wat lief te hebben en ons geld ook wat lief te hebben. Gij kunt niet God lief hebben en de mammon, zegt de Heere Jezus. Nee, daar vraagt de Heere Jezus Christus. Daar vraagt de drie enige God heel het hart. Met heel het hart hem lief te hebben. Want, zegt de Heere, dat ben ik waard. Ik heb de wereld geschapen. Ik heb u het leven gegeven. Ik heb u met al mijn zorgen omringd. Iedere ademhaling is het teken van mijn sparende hand, van mijn scheppende macht. Ik omring u door heel het leven heen met alle goeds. Mag ik dan niet vragen dat u mij, die alle goeds aan u schenkt, ook lief zou hebben? Dat u mij de hoogste plaats in uw leven zou geven. Dat u mij met heel het hart zou eren, dienen en vrezen. Ja, inderdaad. Daar heeft de Heere recht op, toch? Dat hij al onze liefde ontvangt. En dat is de diepste betekenis van dit eerste en grote gebod. Dat we hem lief hebben boven alles. Onze catechismus onderstreept dat nog door erbij te zeggen: en dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik het minste tegen zijn wil doe. Met andere woorden, liever alles weg en liever alles uit mijn leven uitgebannen, dan dat ik iets doe tegen de wil van de Heere, want hij is alle hulde en alle liefde waard. God lief te hebben met heel het hart. Mag ik het vragen aan de jonge mensen en aan de ouderen, aan u allen, en de vraag ligt er ook voor mezelf. Doen we dat? Kennen we hem? Onderwerpen we ons aan hem? Maar vooral hebben we hem lief. Met heel ons hart. Met al onze krachten. Met heel ons binnenste. En dan vooral hebben we hem lief met een ongedeeld hart. zodat alle liefde van onze ziel op God gericht is. Dat vraagt het eerste gebod. En dan moet u niet zeggen, liefde kun je niet dwingen. Want dat is in het licht van de Bijbel onzin. God gebiedt liefde. U moet niet zeggen, wel dat kan een mens niet. Zeker. Maar God gebiedt liefde. Midden in deze gebroken wereld. Midden in deze zondige samenleving. Midden in het leven van u die een zondaar bent. Van ons zondige mensenkinderen. Zegt de Heere, heb mij lief. En toen het moment kwam, heel wat jaren geleden voor de meeste van u denk ik, dat u gedoopt werd, toen werd in het oude doopsformulier eigenlijk precies hetzelfde gezegd. Werd gezegd dat al de kinderen die gedoopt worden, vermaand en verplicht worden om God van harte lief te hebben. Daar wordt het eerste gebod bij de doop nog eens een keer extra onderstreept. En wat is er van terechtgekomen? Die God die u het leven gaf, die God die u omringde met zijn zorgen, die God die uw leven leidde tot op dit moment. Hebt u hem lief? Hebt u hem lief met heel uw hart? Heeft hij heel uw leven? Een gemeente, ik denk dat wanneer we voor die hoge eis van het eerste gebod, die diepe eis gesteld worden, dat we moeten zeggen, als we tenminste eerlijk willen zijn, Heren, wat u eist, dat heb ik niet. Wat u eist, die volkomen liefde, die liefde met heel het hart, die kan ik u niet geven. Maar dan is de vraag meteen wel heel erg dringend. Heb u daar nou last van? Heb u daar nou last van dat dat wat de geboden van de Heere, wat de Heere rechtmatig toekomt, dat u dat aan hem niet kunt geven. Of ik moet het scherper zeggen, dat u dat ten diepste ook aan hem niet wilt geven. Want onder onze onmacht, onder onze machteloosheid om te doen wat de wet van ons vraagt, ligt onze weerbarstigheid, onze onwil. Paulus noemt dat heel eerlijk onze vijandschap. Dat is nu het erge van de zonde. En zo legt de wet van God de zonde bloot, toont ze aan en zegt, mijn eis is, heb mij lief. En in het licht van die eis gaan we zien, wij hebben God niet lief. Maar de vraag dringt toch nog steeds, hebben we daar last van? Drukt dat wel eens op ons binnenste? Of leven we zomaar verder? Kijk, dat is zo erg, weet u, dat mensen onder de ernstigste eisen van God en onder de liefelijkste prediking van het evangelie van vrije genade zomaar door kunnen leven. Alsof God niet spreekt, alsof dat de Heere het niet waard is om gediend en geëerd te worden. O, als dat zo is, dan is er deze morgen vanuit het woord, vanuit het eerste gebod, een geweldige oproep die heel dringend, kloppend aan de deur van uw hart slaat. Leef zo niet door. Vraag of de Heere u wil laten zien wie hij is en wie u zelf bent. Bekeer u tot God. Zoek hem. Maar leef niet verder op uw eigen wijze en op uw eigen wegen. Want buiten God, de ene ware God en die ene Zoon van God, Jezus Christus, is geen leven. Buiten hem komt u eeuwig om. Maar wie er last van heeft dat hij nu God niet kan vrezen en niet kan vertrouwen en niet kan liefhebben en zich aan hem niet kan onderwerpen zoals het zou moeten, als dat nou werkelijk de strijd van uw leven is, dan staat er bij dat eerste gebod ook nog iets wat u de weg kan wijzen. Een weg om in deze vragen en in deze nood antwoord te vinden. En dat is dit. God eist volkomen liefde. God weet dat een zondaar uit eigen kracht die liefde nooit zal kunnen geven. Hij heeft het niet. Hij doet het niet. Hij wil het niet. Maar dat zondaren nu tot hem mogen vluchten. Augustinus, de grote kerkvader, in de vroege periode van de kerkgeschiedenis, heeft het ooit al eens zo gezegd: Heere, geef wat ge eist. En eis dan terug wat ge zelf gegeven hebt. Wonderlijk woord, maar heel Bijbels. Heere, geef wat ge eist. Kijk, gij zult de Heere uw God lief hebben. Dat kunnen wij niet. Door de zonde niet. Maar we mogen de Heere smeken. De woorden van onze tekst laten het toch heel duidelijk zien. We mogen hem vragen: Heere, geef wat ge eist. Geef u die liefde die ik zelf niet heb. En dan zegt Psalm 81 het heel nadrukkelijk: doe uw mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. En dan moet u er eens op letten, ik weet niet of het u ooit is opgevallen. Dan staat daarvoor dat bekende woord: doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Staat precies hetzelfde als in de aanhef van de wet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypteland heb uitgeleid. En dan lezen we in de wet: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat betekent: heb mij lief. En dan lezen we in de psalm: en doe uw mond maar wijd open, want ik zal hem vervullen. Dan mogen we de Heere om alles vragen wat ons ontbreekt. En dat oude versje, wat u wellicht als kind thuis of op de zondagsschool al geleerd hebt, is zo mooi. De berijming zegt het op dit punt zo heel treffend. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En dan staat er: al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Waar ontbreekt het u aan? Aan geloof, zegt u. Aan onderwerping, aan troost, aan kracht, aan hulp. Het is bij deze ene ware God te vinden. En hij zegt het: al wat u ontbreekt, doe uw mond toch wijd open. Als ik die woorden lees, moet ik altijd denken aan een beeld wat Spurgeon nogal eens gebruikt in zijn preken. Het beeld van de jonge vogeltjes in het nest. Ze zijn nog totaal afhankelijk van de zorgen van de ouders. En die komen aanvliegen en kunnen het bijna niet aangevlogen krijgen met eten, stukjes voedsel. En die kleine vogeltjes, als hij in zo'n nest kijkt, die hebben de bekjes wijd open. Spurgeon zegt ergens: als hij in zo'n nest kijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar open monden. Hij zegt: zo dient het leven van ons mensen te zijn. Doe uw mond wijd open. U zegt misschien: ja, maar dat is ook niet zo makkelijk. Want ik heb geen gebed om te bidden. Alles moet gegeven worden, mijn beste vriend, dat is zo waar. Daar kom je ook achter als de Heere in je leven gaat werken, dat het alles genade is, eenzijdig, soeverein. Maar je komt er toch ook achter dat de Heere er om gebeden wil zijn. En dat een eenvoudig gebed, al is maar één zucht, als die oprecht klimt tot de troon van Gods genade, dat de Heere die wil horen. Doe uw mond dan maar wijd open en ik zal hem vervullen. Liefhebben, eren, vrezen, dienen. Het kan niet als het van ons zou afhangen. Het is totaal onmogelijk. We worden door de wet heel nadrukkelijk in staat van beschuldiging gezet. U hebt niet wat u zou moeten hebben. U hebt niet wat ik eis. Maar de wet wijst naar de ene God. Naar de ene bron waar alle goeds te vinden is. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. En hoe kan de Heere dat dan doen? Waarom is die grote God van het verbond, die kwam op de Sinaï in een wolk met donder en bliksem, en het hele volk beefde en verschrikte. Hoe kan God dat doen? Wel, omdat hij zelf een weg gebaand heeft. En die weg is gebaand in Christus Jezus, Gods enige Zoon. En die gebaande weg in Christus Jezus betekende dat Christus Jezus moest lijden en sterven als straf op de zonde. Hij droeg de zonde toen hij ging naar het vloekhout. En hij werd van God verlaten in de helse smarten, in de 3 uur durende duisternis. En toen was de toorn van God gestild. En daar is er een weg ontsloten waardoor God weer komen kan tot deze wereld. En waardoor de Heere geven kan. Dat al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Dat is verdiend en betaald door de Heere Jezus Christus. Daarom is de zaligheid in geen ander. Er is maar één God en er is maar één middelaar. En die ene God, gemeente, is vanmorgen zo in alle eenvoud vanuit woord en belijdenis aan ons gepredikt. En de vraag ter afsluiting: zoeken we deze God? Zoeken we hem te kennen? Ootmoedig ons aan hem te onderwerpen? Hem lief te hebben met heel ons hart, is hij ons dat waard? O, dat kan vandaag wel exclusief heten, ik weet het. Dat kan vandaag wel onverdraagzaam heten, ik weet het. Maar het is de enige weg om behouden te worden. En daarom zou het de grootste liefdeloosheid en goed verstaan de grootste onverdraagzaamheid zijn als dat evangelie u en mij onthouden zou worden. Dat machtige evangelie, er is één God. Alle andere goden zijn afgoden. En die ene God spreekt. En hij pleit en hij bidt, zegt Paulus letterlijk in 2 Korinthe 5. Laat u met mij verzoenen. En dan kunnen we met God verzoend worden. Dan wil die ene God door wet en evangelie, door de prediking van zonde en genade, mensen tot hem brengen. Tot zijn Zoon brengen. Tot bekering brengen. Laten we ons dan door dit woord laten gezeggen. En u zult het ervaren. Want God is geen man dat hij liegen zou. Dat wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En deze God, al is zijn weg soms wonderlijk, al gaan de wegen soms door de diepte, ja zelfs door de dood heen. Deze God geeft schatten, gaven. Hij geeft mild en overvloedig. En dat maakt dat je door alle strijd heen, als je hem mag kennen door het geloof, al is het soms nog zo bestreden en nog zo aangevochten, dat je toch mag zingen: geloofd zij deze God, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Amen. Thank you. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam ootmoedig dank te zeggen dat u ook in deze dienst uw woord hebt laten horen. Heer, het is in alle eenvoud gebracht en van ons uit altijd met alle gebrek. Dat is zowel bij het luisteren als bij het spreken. Maar het is toch uw woord. En omdat het uw woord is, is het een heilig woord wat ons aanspreekt en wat ons de weg wijst. Heere, geef dat het woord zijn kracht mag doen en dat we in het licht van uw heilige wet gaan zien wat u waard bent, waar u recht op hebt. En wat wij nu uit eigen kracht door de zonde nooit kunnen volbrengen. Maar laat dat ons mogen uitdrijven naar u. Om in en om uw Zoon, Jezus Christus, dat te mogen ontvangen wat ons ontbreekt. Heere, geef dat we maar als nederige zondaren, als verloren zondaren, mogen pleiten en mogen smeken om die genade. En dat we zo ook bij dat eerste gebod stilgezet, u de enige ware God, mogen nodig krijgen. Wees, Heere, met ons allen. Wees met de familie van Wezel. Geef hen verder ook deze dag en de komende tijd alles wat nodig is. En laat het woord van die ene, eeuwige, levende God hun harten mogen vertroosten en hun leven mogen leiden. Wees met ons allen. We vragen het om Jezus' wil. Uit genade. Amen. Psalm 48, het zesde vers, is onze slotzang, want deze God is onze God. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.